Stormen en windstilte. Dat zien we in de natuur. Maar dat zien we ook in ons leven. Tenminste, ik wel. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar, en als ik daar dan een beetje over nadenk. Ik werd er eigenlijk bij bepaald een paar weken terug. Dus had ik een of ander artikel te lezen. Ik weet niet eens meer waar het artikel over ging. Maar er kwam zoiets in naar voren van een stukje tekst. Stormen in je leven. En dat haakte bij mij van daar moet ik misschien iets mee. Dus ik ben erover na gaan denken, mee bezig gegaan. En ik denk dat het goed is om daar gewoon eens stil te staan. Om daar met elkaar eens naar te kijken van wat betekent dat het hebben van stormen en windstiltes in je leven. Als we kijken naar de wereld om ons heen, dan zien we heel veel stormen. En dan zien we mensen met allerlei toestanden in hun leven. Er gebeurt heel veel in de wereld. Ik zie het elke dag voorbij komen op internet. En dan zie je dat bij mensen die God niet kennen, maar je ziet het ook bij mensen die God wel kennen. De stormen in het leven van een mens is niet alleen maar voor die mensen die God niet kennen, omdat ze dan niet weten waar ze ermee heen moeten. Nee, dat geldt voor ieder mens op deze wereld. Terreur, mensen die van alles ons willen aandoen, overvallen, inbraken. In het nieuws worden we continu eraan herinnerd dat we alert moeten blijven op van alles en nog wat. Je moet van alles en nog wat regelen en doen om veilig te zijn, zeg maar. Maar misschien ook andere dingen. Hè? Je gezondheid, werk, werkeloosheid. Dat kan ook een hele storm in je leven zijn. Relaties, politiek, economie, wetgeving. Weet je, er gebeurt van alles en nog wat in deze wereld. En al die dingen die kunnen op een gegeven moment iets doen bij je, waardoor je stormen in je leven ervaart. Nou, voordat ik daar wat over ga zeggen, gaan we even heel kort naar een filmpje kijken. Voordat het filmpje gestart wordt, is het misschien goed om eerst even de lamp uit te doen, want het filmpje is een beetje aan de donkere kant. Anders dan zie je het niet. Je gaat het vast herkennen waar het over gaat. Gaan we even kijken.
Jezus met zijn leerlingen in een boot en zei tegen hen, laten we naar de overkant van het meer varen. Maar tijdens het zeilen viel hij in slaap.
Waar is jullie geloof?
Ik wil met jullie lezen Markus 4 vanaf vers 35. Markus 4 vanaf vers 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten we overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem die al in het schip was mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En hij lag in het achterschip te slapen, op een hoofdkussen. En ze wekte hem en zei tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat we vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Bekend verhaal, denk ik, voor de meesten van ons. Vaak gehoord en de zonderschool wordt er ook nog wel, de kinderbijbelclub wordt er ook over gesproken, over dit soort verhalen. Om gewoon te zien van hoe Jezus bezig is eigenlijk met het zorgen voor de mensen. En dat Jezus dichtbij is en nou ja, dat. Maar als we eens eventjes een beetje gaan kijken naar dat verhaal, dan zien we dat in de gedeelte ervoor dat Jezus die dag heeft heel veel onderwijs gegeven. Ook de periode ervoor al, allerlei gelijkenissen heeft hij gebruikt, allerlei dingen uitgelegd. Dus heel veel mensen zouden iets meer moeten weten van wie hij is en hoe hij is. Ook zijn discipelen. En juist ook de kring die er wat dichter omheen zat, hè, niet alleen die 12, maar een grotere groep, die kregen nog wat extra uitleg. Aan hen ging hij uitleggen wat die gelijkenissen allemaal betekenden. Nou, dan zou je denken van, dan ga je toch iets leren, weet je. Als je dicht bij Jezus bent, dan gaat allerlei dingen uitleggen. Dan krijg je een stukje kennis van wie hij is en hoe hij is. En dat moet helpen als je met hem op pad gaat, zeg maar. En dan zegt hij van, weet je, laten we een stukje gaan varen. Laten we naar de overkant van het meer gaan. Dat is een tocht van ongeveer 15 à 20 kilometer. He, dus het is een aardig stukje wat je over het water moet varen. En Jezus is moe. Hij is mens, he, ook. Dus hij is gewoon moe van alle inspanning, van al het onderwijs wat hij gegeven heeft. Dus op dat achterschip, waarschijnlijk is dat de plek geweest ook waar de stuurman zeg maar kon uitrusten. Daar viel hij in slaap. Nou, ze varen daar lekker rustig over dat meer. En dan ineens gebeurt het. Dan steekt er een storm op. Nou, ik weet niet wie van jullie wel eens op het meer van Tiberias geweest is. Maar dat is een meer wat 212 meter onder zeeniveau ligt. Dus dat ligt in een hele diepe kom. Rondomheen allemaal bergen. En het kan zomaar dat door de warme lucht die vanuit het meer opstijgt en de koude lucht die van de bergen komt, dat gaat dan botsen. En binnen no time is er een storm. En vooral als dat vanuit het noorden plaatsvindt. En dat is wat daar gebeurde. Op dat meer, dat staat er berucht om, dat dat zomaar ineens kan gestormen. Niet van, nou, het begint een beetje te waaien en wordt steeds erger en zo. Nee, bam, in één keer. En dat gebeurde daar. Nou, dan zit je op die boot, ervaren vissers, die weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En wat gebeurt er dan? Ze worden angstig. Blijkbaar is het zo extreem dat ervaren vissers, mensen die hun leven gewoon leven op dat meer, angstig werden. Dat is een heftige storm. Het gaat flink tekeer. En het meest verpante is dan misschien nog wel dat Jezus ligt gewoon te slapen. En de discipelen die maken hem wakker en eigenlijk hoor je het verwijt in hun stem. Van, hallo, hoe kun je nou slapen? We gaan ten onder. De boot loopt al vol. Met andere woorden, doe iets. En dan hebben ze niet het idee, denk ik, gelijk van dat hij een wonder moet doen of zo. Maar help waterhozen of het zeil vasthouden of wat dan ook. Maar doe iets. Ga daar niet liggen slapen. Kan je je voorstellen hoe dat eraan toe gaat? Dat filmpje heeft een klein beetje laten zien. Maar ik probeer altijd plaatjes te maken bij dat soort verhalen. Van oké, ervaren vissers die weten hoe ze met een boot om moeten gaan, hoe ze met een storm om moeten gaan. En die zijn hartstikke angstig. En alles wat ze geleerd hebben, vergeten ze gewoon. En ze verwijten Jezus van, jij ligt er te slapen, wij zijn druk bezig, kom op. Dat kan helemaal niet. En dan het enige wat Jezus zegt tegen de storm is, zwijg en wees stil. En toen was het ook stil. Niet van, hè, hoe je dat wel eens meer hebt met de storm, hè, zeker op zee. Als het gestormd heeft op zee, dan blijven nog hele tijd al die golven komen en zo. Hè. Nee, er staat, het was stil. In één keer weer een gladde zeespiegel, zeg maar. Nou, dat zie ik ook weer voor me. Daar zitten ze ook weer van. Wat gebeurt hier in vredesnaam? Wat is dit? Wie is deze toch? Zeggen ze dan. Omdat het past niet meer in hun begrip. Ze kunnen er niet meer bij. En dan is het de tijd voor Jezus om vragen te stellen. En dan zegt hij van, waarom zijn jullie zo angstig? Hebben jullie dan geen geloof? Zoiets van, hallo, ik ben er toch bij? Ik heb heel veel aan jullie doorgegeven, al heel veel laten zien. Jullie hebben al heel veel met me meegemaakt. Dat zegt hij allemaal niet, maar dat zit er wel allemaal achter. En dan staat er niet dat ze antwoorden op die vraag, maar ze gaan wel met elkaar bezig van, wie is dit toch? We snappen het niet meer. En dan komen ze aan land weer, aan de overkant waar ze heen gingen, en dan gaat het verhaal verder. Als we dan naar onszelf kijken, dan hebben we zelf ook wel zo'n verhaal, of misschien wel meerdere verhalen, van stormen in ons leven. Ik weet niet of jullie het nieuws een beetje gevolgd hebben de afgelopen tijd, maar er is er veel in het nieuws geweest over de euthanasiewetgeving. De plannen die er zijn om die wet aan te passen, dat mensen die klaar zijn met het leven, om die te helpen eruit te stappen. Hoe bizar wil je dat allemaal bedenken? En wij hebben een website daarover, ikwileuthanasie.nl, en we krijgen veel meer respons op die website. En dan zitten er allemaal verhalen ook tussen van mensen die ook zoiets zeggen. Dan niet letterlijk, maar wel, je proeft dat ze iets zeggen als van, weet je, ik ben klaar met het leven. Hoe kan ik nu een eind aan mijn leven laten maken? Ik wil er gewoon mee stoppen. Maar als je echt die verhalen gaat lezen, dan zit er een heel ander verhaal achter. Dan zit er een verhaal achter van mensen die zich nutteloos voelen. Want ze zijn oud, niet meer interessant voor de economie of wat ook. Ze kosten geld, omdat ze vaak met ziekte en zo te maken hebben. De omgeving heeft geen aandacht voor ze. Er wordt niet meer voor ze gezorgd. En dan gaan mensen zeggen van, ik ben klaar met het leven. Maar eigenlijk zeggen ze van, ik ben hartstikke eenzaam en ik heb geen idee meer hoe ik ermee om moet gaan. En dat frustreert mij mateloos. Dat we in zo'n maatschappij leven. En ik probeer me dan voor te stellen wat voor stormen er in het leven van die mensen zijn. Heel veel mensen die God niet kennen, maar ook mensen die God wel kennen. Ook christenen. Die het gevoel hebben dat ze klaar zijn met het leven. Alleen maar omdat de omgeving hen gewoon afgeschreven heeft. En dan denk ik van, wow. Wat kunnen we daaraan doen? Hoe kun je die mensen nog iets van hoop geven? Misschien ervaar je het ook zelf wel. Heb je ook zelf stormen in je leven? Dingen die je meemaakt. De gezondheid, gebroken relaties, werkeloosheid, depressie. Noem al die dingen maar op. Angst voor wat er komen gaat, de toekomst. Allemaal stormen in ons leven. En hoe gaan we daar dan mee om? Ik heb ook over mijn eigen leven nagedacht en ik heb meerdere stormen meegemaakt, maar ik heb twee periodes waarin heftige stormen waren. De eerste was toen ik God nog niet kende. Ik ben opgegroeid in een groot gezin, veel te maken gehad met pesten, met afwijzing. Alcohol is in het spel geweest en nog allerlei andere zaken. En dan kom je op een punt dat je zegt van, van mij hoeft het niet meer. En dat was in een periode dat ik God nog niet kende. Niet dat ik direct met zelfmoordneigingen rondliep, maar voor mij was het wel klaar. Ik kon er niet mee omgaan. Nou, uiteindelijk heb ik God leren kennen en is het goed terechtgekomen, zeg maar. Maar ook in de periode dat ik God heb leren kennen en met hem leef, heb ik ook een grote storm meegemaakt. 2004, 2005 zo'n beetje. 2 jaar waar enorm veel gebeurde. De gemeente waarbij we waren, waren allerlei moeilijkheden en toestanden. Privé hadden we wat zaken. Bij AKP ging het allemaal helemaal niet goed. Mijn ouders die in 3,5 maand overleden. Een maand later nog een meisje van 18 jaar was ze toen. Hè? Verongelukt waar ik gesprekken mee had over het geloof. Oud buurmeisje. En dat kwam allemaal in 1 keer. Maar weet je, als ik die 2 stormen als het ware naast elkaar neerzet. Die eerste storm, dat dreigde ik aan onderdoor te gaan. Waarom? Omdat ik God niet kende. Die tweede storm, je wil het niet hebben. Echt niet. Maar 1 ding wist ik. Hij is er. Hij houdt me vast. Hij draagt me. En dat vertrouwen heeft me als het ware door die storm heen getild. Door die storm heen geleid. Ik heb heel veel geleerd. Ik heb heel veel vragen over waar ik geen antwoord op heb. Maar toch, hij was erbij en dat heeft een behoorlijke impact gehad in mijn leven ook. Nou, net zoals de discipelen heb je misschien wel eens die momenten, hè, dat gevoel dat je dreigt te verdrinken. En dan schreeuw je het ook uit naar God. Dat heb ik ook in die tweede storm ook gedaan. Dat ik schreeuwde naar God. Van, doe iets! Net zoals die discipelen op die boot. En weet je, het mooie is dat God het ook doet. Soms heb je het zelf niet eens in de gaten, maar God is er wel bij. En wil je als het ware er doorheen dragen. We mogen de zekerheid hebben dat God, dat Jezus erbij is. Hij laat ons niet verdrinken. Weet je, als dat zo zou zijn, dan heeft dat hele kruis ook totaal geen enkele zin gehad. Dan is wat we hier met elkaar doen, bij elkaar zitten, zingen, bidden enzovoorts, heeft allemaal geen zin meer. Bezig zijn met Gods woord heeft geen zin meer. Maar God laat je niet verdrinken. Waarom? Omdat hij van ons houdt. Omdat hij het ziet zitten met ons. Omdat hij met ons bezig wil zijn. Ik weet niet hoe het zou gegaan zou zijn met die discipelen in de storm. Als ze wel vertrouwd hadden op Jezus. He, van, oké, jongens, we hebben een storm en we doen ons best. Jezus is erbij, komt allemaal goed. Ik weet niet hoe dat gegaan zou zijn. Als ze op die manier gereageerd zouden hebben. Maar het is ook wel eens goed om daarover na te denken. Maar hier laten ze zich als het ware te pakken nemen door de omstandigheden. En vergeten even dat Jezus, ja, Jezus is er wel bij, maar niet de Jezus die ze voor ogen hadden moeten hebben. De Zoon van God. Ze zagen Jezus op dat moment gewoon als mens. En oké, 2 handjes extra om te helpen die boot leeg te hozen. Als ik kijk naar psalmen. Dan zie ik daar bij heel veel psalmen beloften en zekerheden van dat God er altijd bij is. Bijvoorbeeld psalm 23, als we psalm 23 zouden lezen, dan is de kern van die psalm, u bent bij mij, punt. U bent bij mij. Er kan van alles en nog wat gebeuren, maar David zegt, u bent bij mij. Dat is het enige waar hij zich aan vasthoudt. En daarom kan hij ook die psalm schrijven. Of psalm 27... Vers 1, waar staat, de Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Met God springt hij over de muur. Met God kan hij alles aan, zegt David. Zou dat van ons ook niet gelden? Of Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Wat een vertrouwen spreekt eruit van de psalmschrijver hier. Geweldig. Want zo is God. Het is de realiteit die hier weergegeven wordt. Weet je, we krijgen lang niet altijd antwoorden in de stormen die er in ons leven zijn. Soms wel, maar heel vaak niet. Die tweede storm die ik meegemaakt, dan ook die eerste storm trouwens. Er zijn heel veel vragen waar ik geen antwoord op heb. Ik heb ze gevraagd hoor. Ik heb het uitgeschreeuwd. Ik heb ze gevraagd van waarom dit, waarom dat en hoe zit dit, hoe zit dat. En je krijgt geen antwoord. Wat ik wel gekregen heb, is rust. Vrede. Om het een plek te geven, om er mee om te kunnen gaan. We moeten er soms gewoon doorheen gaan. We hebben nou eenmaal te maken met de realiteit van het leven. We leven in een In een gevallige schepping, een gebroken schepping, waar gewoon deze dingen gebeuren. En het is niet zo dat als je christen bent, dat je dus nooit meer stormen in je leven zou hebben. Dat is pure onzin. En als dat tegen jou gezegd wordt van hallo, je bent toch christen, dus hoezo stormen in je leven? Onzin verhalen. Weet je, ik hoor die verhalen. Hè? Aan de ene kant dat christenen tegen elkaar zeggen van heb jij nooit stormen in je leven? Dan klopt er iets niet met jouw geloof. Want dan ben je niet interessant voor de tegenstander. Dan denk ik van, hoe in de wereld haal je het in je hoofd om zoiets uit te spreken? Maar de andere kant hoor ik ook van, heb jij storm in je leven? Dan klopt er iets niet met jou. Dan is je relatie met God niet goed. Want als je relatie met God goed is, heb je geen storm in je leven. Net zo'n onzinverhaal. En daarmee maken we elkaar wel kapot. Daarmee kwetsen we elkaar. We hebben gewoon met stormen te maken. Dat is nu eenmaal zo. Dat is deel van dit leven. He, als er geen zondeval geweest was, hadden we nooit stormen gehad. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Maar die is er. En we leven met die gevolgen. En van daaruit zullen we ermee moeten dealen en mee moeten omgaan. En dat kan alleen als we dat samen met God doen. Weet je, en we moeten ook... Dat is ook wel eens zo'n ding wat gebeurt. Hè, dat we ons geestelijk welzijn afmeten aan de geestelijke stormen. Hè, wat ik net al zei, hè, die twee verschillende opmerkingen die gemaakt worden. Daarmee meten we elkaar ook de maat, zeg maar. We proberen elkaar daarin op een, hoe zeg je dat... een soort geestelijk niveau neer te zetten van oké, jij bent daar en ik ben een stukje verder. Gewoon om jezelf een beetje goed te praten of zo. Maar daar gaat het dus helemaal niet om. Weet je, ik geloof dat de stormen die er zijn, tuurlijk, God wil ze ook niet, maar ze zijn er. Maar hij wil ons wel helpen om door die stormen heen iets van hemzelf te laten zien. En ons helpen om te leren hoe we daarmee om moeten gaan. Om meer zeg maar het brede plaatje van hem te gaan ontdekken. Want daar gaat het uiteindelijk om. Weet je, in de stormen in mijn leven heb ik heel veel geleerd over wie ik zelf ben. Maar ook over wie hij is. En het heeft me steeds meer vertrouwen gegeven om wat er ook op je afkomt, om te blijven focussen op hem. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ik zei het al, hè, van er blijven vragen over. Hè? Want als we naar elkaar gaan kijken, dan zien we soms, even menselijk gesproken, hè, dat bij de een er meer stormen zijn dan bij de ander. En waarom of dat is? Geen idee. Niemand heeft er een antwoord op. Maar daarmee moeten we niet gaan zeggen van oké, jij hebt meer stormen, dus bij jou is er wel iets aan de hand. En jij hebt minder stormen. Mooi, dat gaat wel. En ik heb ze helemaal niet, dus bij mij gaat het goed. Ja, dan mag je hem lachen hoor. Maar het gebeurt. Het gebeurt op deze manier. Hè? Het gebeurt op deze manier. Christenen onder elkaar. En in die stormen hebben we allerlei vragen. En vaak is het zo van, wij zeggen pas dat die storm voorbij is als we antwoord hebben op al die vragen. Nou, succes, want dat ga je niet lukken. Er blijven vragen openstaan. En het enige wat je mag doen, is die vragen bij hem brengen. Niet als een last op je schouder meesjouwen. Want dan heb je alleen maar jezelf mee. Dan maak je alleen jezelf ermee kapot. Maar als je de vragen brengt bij hem... Hij die de antwoorden weet en ze in zijn genade en goedheid misschien geeft, maar misschien ook niet. Daar zijn ze veilig. En dan maak je ook ruimte voor rust en vrede bij jezelf. Psalm 107, dat is een mooie psalm. Ik ga hem even erbij zoeken. Als je storm hebt in je leven, dan zou je die psalm gewoon... er zo nu en dan eens bij moeten pakken. Want die psalm, dat is een psalm die gaat over hoe God bezig is in ons leven eigenlijk. Hoe die bezig geweest is, maar ook hoe die bezig wil zijn. En het voorbeeld wat door dit psalm heen gaat is natuurlijk het volk Israël. Maar het volk Israël heeft ook heel wat stormen meegemaakt. Hè, vanaf dat ze vanuit Egypte kwamen. Nou, ze hebben heel wat dingen meegemaakt. En deze psalmschrijver die refereert daaraan. En die laat daaraan ook zien hoe betrouwbaar God is. En weet je wat mij ook opviel? Vers 28, psalm 107 vanaf vers 28. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat de golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn. En hij hen naar de haven van hun wens leidde. Herken je het? We hebben net Marcus gelezen. Mooi, hè, hoe dat bij elkaar komt. Dat als we naar God toe gaan met onze stormen, dat hij antwoordt op onze roep. We mogen roepen naar God, hè? We mogen echt naar God toe zeggen van, doe iets. Dat mag. Dat komt vanuit onze emotie. En als wij vanuit onze benauwdheid hem aanroepen, leidt hij ons uit onze angsten. Hij neemt ons als het ware aan de hand en neemt ons mee en leidt ons er doorheen. Ga je dat gelijk vanaf dat eerste moment ervaren? Vast niet. Je bent vast nog aan het worstelen en misschien nog wat aan het water hozen en ondertussen aan het kijken van gebeurt er al iets. Maar op een gegeven moment kom je tot ontdekking van, wacht even, ik hoef dat water niet te hozen. Hij houdt me in de gaten. Hij houdt mijn bootje recht. Hij zorgt dat mijn bootje niet ondergaat. Hij leidt mij naar de haven van mijn wens. Staat er, hè? Hij leidt hen naar de haven van hun wens. Gaaf toch? En wat is onze wens? Dat we uit die storm komen. Dat we weer even op een rustige plek terechtkomen. En dat doet hij. Kan kort duren, kan lang duren. Daar hebben we niks over te zeggen. Maar daar hebben we ook elkaar voor nodig. Om elkaar, als het ware, daarin te bemoedigen en te helpen. Weet je, God belooft de wind stilte. Dat wil niet zeggen dat die wind stilte hier in dit leven gebeurt. Want we zien ook mensen, en die zie ik ook dagelijks, die hun hele leven gewoon een storm hebben. En waarom? Ik heb geen flauw idee. Ik wou dat ik het antwoord wist. Het enige wat we kunnen doen is naast die mensen gaan staan. Maar er komt windstilte. En of dat nu hier is, in dit leven, of straks daar, bij hem. En dan straks daarna weer op de nieuwe aarde. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan hebben we zeg maar een eeuwige windstilte. Om het maar even zo te noemen. Zijn we voor eeuwig bij hem. En dan zullen er geen stormen meer zijn. Het mooiste vind ik nog weer dat als we in het woord ook kijken. Dat Jezus zelf ook angstig was. Hij moest door een gigantische storm heen. Dat kruis. De Zoon van God. En dan denk je van, dat doet hij gewoon. Want daarvoor is hij gekomen. Wat gebeurt er? In Gethsemane, daar valt hij op zijn knieën. Hij zweet bloed. Hij is angstig van, oh, alsjeblieft, doe iets. Laat dit voorbij gaan. En dan zegt hij van, maar niet mijn wil, maar uw wil. En hij gaat er doorheen. En God draagt hem als het ware door die storm heen. En dat komt weer ten volle tot uiting bij zijn opstanding. De storm is overwonnen. Het is windstil. Gaaf, hè? Om dat op die manier eens te bekijken. En te zien dat we wat dat betreft niet alleen staan in de stormen. Maar dat God zelf, dat Jezus... heel goed kan invoelen wat het betekent om door zo'n storm heen te moeten. Matteüs 11, vers 28. Daar zegt Jezus, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ervaar je een storm in je leven? Ga naar Jezus. Als je dat al gedaan hebt, prima. Hou hem vast. Maar heb je dat niet gedaan, ga naar Jezus. Want bij hem is rust en vrede. Bij hem kun je ontdekken hoe je samen met hem door die storm heen kan gaan. Laten we een moment gewoon stil zijn. En we hebben allemaal wel stormen. Kunnen kleine stormpjes zijn, kunnen hele grote stormen zijn. Maar in die stilte, in je eigen hart, breng die storm bij God. Hou het niet voor jezelf. Probeer er niet zelf uit te komen, maar spreek het uit naar God toe. Doe dat gewoon in stilte, dat hoeven anderen allemaal niet te weten. Maar zet die stap. En laat hem jou helpen om niet te verdrinken. Vader, u kent ons. U weet wie we zijn. We zijn uw maaksel. Dat hebben we net ook weer in een filmpje gezien. Ik dank u, Vader, dat u ons nog veel beter kent dan dat we onszelf kennen. En ik bid, Vader, dat de stormen die we net bij u gebracht hebben, of dat nou grote zijn of kleine in onze ogen, dat maakt allemaal niet uit. Heer, ik bid dat u ze neemt in uw handen. Ze als het ware koestert. Onze rust en vrede ingeven. En ik bid, Vader, dat we het vertrouwen kunnen opbrengen naar u toe, dat u ons draagt, dat u ons vasthoudt, dat u ervoor zorgt dat ons bootje niet gaat zinken. En als we misschien wakker geschud moeten worden daarin, omdat we nog volop aan het hozen zijn en vergeten dat u erbij bent, Heer, dat we even dat signaal op de een of andere manier van u krijgen, van stop met hozen en richt je op mij. Dank u dat u dat ook in uw woord hebt gezegd, dat we gewoon naar u toe kunnen komen met alles wat ons bezighoudt. Vader, en ik bid, zoals we hier in deze zaal zitten of meeluisteren, Heer, dat we uw rust en vrede ook daadwerkelijk ervaren in ons leven. En dat we sterker uit die storm komen. Meer geleerd hebben over onszelf, meer geleerd hebben over u, en dat we mogen gebruiken als getuigenis naar de mensen om ons heen. Heer, zo loven we, zo prijzen we u voor wie u bent. Een geweldige, grote, heilige, almachtige, genadevolle God. U die ons lief heeft. Tot in eeuwigheid. Amen.